Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en overtuigende van zondige gerechtigheid en oordeel. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 119e psalm, het 53ste en het 64ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, en ik heb uw geboden, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud bemint. 119, 53 en 64.
Thank you.
Gemeente, wij zullen het woord des Heren lezen zoals we dat vinden in het 20e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. En we lezen daarvan de versen 17 tot en met 28. Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? Zij zeide tot hem: zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gijlieden weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn Vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zover onze schriftlezing. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop het 11e vers van Psalm 107. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heren gunst en macht. Spreek het dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in onze zondagavond kerkdiensten zijn wij op dit ogenblik bezig met het luisteren naar het woord van God zoals dat ons spreekt over het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Een van de onderdelen van wat we noemen de leer der genade. Nadat we een aantal keren met elkaar hebben stilgestaan bij wat de Heer in zijn woord zegt over de goddelijke verkiezing, zijn we nu met de leer van de verzoening begonnen. Tot tweemaal toe zijn wij daar al bij bepaald, bij de vraag waarom er verzoening nodig was. En het antwoord daarop was omdat de toorn Gods op ons ligt. En bij de vraag hebben we stilgestaan wat verzoening eigenlijk is. En toen vonden we het Bijbelse antwoord dat Christus zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. En toen het ging om de vraag wat is nou de vrucht van dat offer van Christus, toen hoorden we vorige week onder andere dat dat offer van Christus tot stand gebracht heeft dat Christus zondaren tot God brengt. En daarnaast waren er nog een paar andere gevolgen van het verzoeningswerk van Christus. Onder andere dat de wereld veroordeeld is en dat Satan buitengeworpen is. Maar de hoofdgedachte was toch dat zondaren tot God gebracht worden, tot God teruggebracht. Er zijn nog een paar vragen die op dit terrein liggen en die beantwoord moeten worden en die de Heer in zijn woord inderdaad ook beantwoordt. En dat is met name de vraag, voor wie deed Christus dat nu? Of anders geformuleerd, hoe ver strekt zich het verzoeningswerk van Christus uit? Als we daar vanavond een antwoord op zoeken en volgende week bij Leven en Welzijn een vervolg daarop willen hebben, dan wil ik u vanavond bepalen bij paragraaf 8 van Dordtse leerregels hoofdstuk 2. U weet zo van tijd tot tijd raadplegen we met name ook dit belijdenisgeschrift, dit jongste van onze belijdenisgeschriften. We hebben dat een paar maal gedaan toen het over de verkiezing ging. Ik heb dat ook gedaan in de eerste preek over de verzoening, met name de paragrafen 1 en 2. Vanavond nu paragraaf 8, laten we die samen lezen. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door dit onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, het welk hij hen, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouw bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. U begrijpt dat we bij de overdenking de hulp van de Heilige Geest bijzonder nodig hebben. Laten we daarom bidden. Getrouwe God, de stof voor onze overdenking, voor de prediking van het evangelie, ligt voor ons. Daar hebben we elkaar zojuist over ingelicht. En aan de hand van wat u over deze dingen in uw woord zegt, die door de kerk verstaan en op formule gebracht zijn in onze Dordtse leerregels, willen we met elkaar gaan nadenken voor wie gij, Heere Jezus Christus, uw leven hebt overgehad en uw bloed hebt gegeven. En wat dat in hun leven tot stand brengt en uitwerkt. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Geef dat we het woord verstaan mogen. Dat we ook niet anders begeren te doen dan uw woord na te spreken. En laat dan inderdaad, als uw woord mag worden verkondigd, het ook de begeerte van een ieder in de gemeente mogen zijn om dat woord van u restloos aan te nemen en over te nemen. En daarbij te blijven. En dat alleen te geloven. Heere, overtuig ons van de waarheid van uw woord. Van de leer die naar de godzaligheid is. Ook in dit stuk van zaken. En geef dat we daar des te meer van overtuigd mogen raken, Heere. In een tijd als de tijd waarin wij beleven, waarin de geesten op dit punt zo uitermate verward zijn. En waarin er zoveel dingen verkondigd worden die de toets van uw woord niet kunnen doorstaan. En die toch zo gemakkelijk en zo graag worden geloofd. En waar zoveel mensen door in verwarring gebracht worden. Of nog erger, waardoor zoveel mensen ook worden weggetrokken bij de waarheid van uw woord vandaan. Houd ons vast, Heere, ook in de tijd van zielsverzoeking en van strijd, als Satan op subtiele wijze komt om ons toch een ander evangelie in de hand te stoppen. Geef ons genade om het pand dat u wilde toevertrouwen te bewaren, te blijven bij de eenvoudigheid van de leer van Christus. Maar laat het ons er niet om te doen zijn, Heere, om dan alleen maar aanhangers en beleiders van de zuivere leer te zijn, hoe belangrijk dat dan ook mag wezen. Maar, en daar geven onze Dordtse leerregels ook iedere keer weer aanleiding toe, geeft dat wij ook beseffen mogen dat de dingen die we beleiden moeten worden beleefd. En dat het een zaak van hoofd en hart zal moeten zijn. Orthodoxie is goed, maar orthodoxie zonder de waarachtige liefde tot u en tot uw dienst is veel te kort. En daarom, Heere, geef dat het echt ook een zaak van het hart mag zijn of worden. En dat we het niet met minder toe kunnen en toe durven. En dat we zo ook zelf geen rust kennen, voordat wij het weten dat dat bloed van Jezus Christus ook voor ons is gestort. En dat het ook ons redt en reinigt. En dat wij door die verzoeningsarbeid van de Heere Jezus heel persoonlijk door het werk van de Heilige Geest tot God gebracht zijn. Teruggebracht tot die God tegen wie we gezondigd hebben. Hersteld in de gemeenschap met u, zodat we vrede hebben door het bloed des kruises. Heere, dat zijn toch de dingen waar het op aankomt. Dat is toch het kardinale in het evangelie. Dat dient toch ook het centrale te zijn in het geestelijke leven van mensenkinderen. Dan kunnen we toch niet met minder volstaan. Heere, geef dat voor deze dingen oog mag zijn, dat er naar deze dingen een hart mag uitgaan en dat er geloof beoefend mag worden ten aanzien van deze heilszaken. Wilt u zo in ons midden zijn, ons stof voor de overdenking geven, maar ons ook doen verstaan persoonlijk wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, zo vragen wij van u of u in ons midden wilt zijn en of u het met uw inkomst alles heerlijk wel wilt maken. En dat wij tenslotte toch ook mogen ervaren dat gij als die God van alle genade uw woord heerlijk maakt en uw deugden groot maakt en Christus verheerlijkt. Bewaar ons voor de zonde die ons altijd en overal aankleeft, de zonde die wij met ons meedragen, die een stuk van ons is, waarmee wij zo vergroeid zijn. Wilt u er ons van verlossen, Heere, en wilt u onze schuld bedekken? En wilt u van de vorst der duisternis alle gelegenheid ontnemen om schade toe te brengen aan onze ziel? Laat hij niets kunnen doen waardoor de loop van uw woord bij wie dan ook zou kunnen worden gestuit. Maar laat hij ervaren dat u hem bindt en dat u hem belet om zijn werk, zijn zielsverwoestend werk te doen. En Heere, als wij op de een of andere manier open blijken te staan, of misschien al een eindje meegegaan zijn met een leer die niet de leer van Christus is, breng ons dan alstublieft terug tot de gehoorzaamheid aan het evangelie van de Heere Jezus. En laat zo de kracht van uw werk ook daarin openbaar komen. God van alle genade, zo leggen we onze noden voor u neer en wij bidden u, vervult u ze uit de volheid van Christus. En wilt u verder al onze nooddruft vervullen en wilt u verder uw zorg aan ons besteden in allerlei levensomstandigheden, moeite en zorgen die er kunnen zijn, leid ons door dit leven heen als aan uw hand en geef dat we in alle moeite en zorgen van dit leven ook in u een toevlucht mogen hebben, een goed toevoorzicht en vertrouwen, ook voor de toekomst die onzeker is en die van alles en nog wat kan meebrengen en inhouden. Maar Heere, geef dat wij het mogen leren om u de Heere te volgen. Denk aan al het werk in uw koninkrijk. Denk aan het werk dat gedaan mag worden in dienst van het evangelie. Wilt gij de arbeid in uw kerk gedenken? We denken ook aan de vergadering van de klassies in deze week. Mag daar ook alles gebeuren in de juiste orde en tot heil van de kerken en tot eer van uw naam. En laten we in alle dingen waarin we u, de Heere, niet missen kunnen, u ook echt nodig hebben en u aanroepen en aanlopen om van u te ontvangen de vervulling van al onze nooddruft. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 145ste psalm het vierde en het zesde vers. 145, de versen 4 en 6. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer en de Heer is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, we hebben er met elkaar dus bij stilgestaan dat de Heere Jezus de weg tot God is. Er zal een mens, een zondaar, ooit tot God teruggebracht worden en met God verzoend mogen zijn. Dan kan dat alleen maar door Christus en door het werk dat hij heeft verricht. Maar vanavond is de vraag, voor wie deed hij dat nu? En wie worden er nou door hem tot God teruggebracht? En in wie leven draagt zijn arbeid vrucht? Voor wie stierf Christus? We hebben met elkaar gelezen in het 20e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, en daar troffen we een woord van de Heere Jezus zelf aan. En daar wordt in dat woord dat de Heere Jezus gesproken heeft in vers 28 een antwoord gegeven op die vraag. Niet een definitief antwoord, niet een allesomvattend antwoord, maar toch een antwoord. Hij is gekomen, zo lazen wij in vers 28, de Zoon des Mensen gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Laat dat het eerste antwoord mogen zijn op de vraag, voor wie stierf Jezus? Voor velen. En dat vindt een parallel in wat de Heer Jezus even later gezegd heeft en wat we in het 26e hoofdstuk van het evangelie van Matthäus lezen. Als het gaat over de instelling van het avondmaal en als de Heer Jezus dan aan zijn discipelen de beker met wijn aanreikt, dan zegt hij, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Nou, laat dat dan eerst maar vaststaan, dat het offer van Christus vele mensen ten goede komt. Dat het niet voor één of twee of voor een enkeling is vergoten, maar dat er velen door tot God worden gebracht. Maar wie zijn dan die velen? En nu zijn er mensen, ze zijn er geweest, ze zijn er al heel lang geleden geweest en ze zijn er altijd eigenlijk geweest en ze zijn er ook vandaag, die zeggen, die velen, dat zijn eigenlijk alle mensen, zonder uitzonderingen. En degene die dat leren en die dat inderdaad ook serieus menen, dat zijn de mensen die de aanhangers zijn van de alverzoening. Verwar dat nou niet met algemene verzoening, want dat is wat anders. Daar kom ik zo meteen op. Maar dit, als men gelooft en predikt dat Jezus dood uiteindelijk alle mensen met God verzoent, dat is de leer van de alverzoening. Hoe komt men daarbij? Wel, men beroept zich op het woord van God, op diverse plaatsen uit het woord van God. Ik ga u er een paar noemen. In de eerste plaats dat hele bekende woord dat in het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie vermeld wordt. Het woord van Johannes de Doper, u kent dat wel. Als Johannes de Heer Jezus mag aanwijzen, dan doet hij dat onder de aanduiding, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes de evangelist heeft in zijn eerste brief iets dergelijks gezegd. In het tweede hoofdstuk van die brief lezen wij, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Nou, zegt men dan, wat weet je nog meer? Hier staat het toch, de zonden van de gehele wereld, daarvoor is Christus een verzoening. En dan zijn er ook nog plaatsen en daar beroept men zich eveneens op, zoals 2 Korinthe 5 en daarvan het 15e vers, waar we lezen, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Of, nog weer een ander woord, uit een brief, een andere brief van dezelfde apostel Paulus. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, het vierde vers. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis ter waarheid komen. En een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 4, vers 10. Want hiertoe arbeiden we ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, allermeest van de gelovigen. En tenslotte het bekende woord uit Romeinen 8, vers 32. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, zegt men, die teksten zijn toch allemaal duidelijk genoeg. En als je ze bij elkaar optelt, dan heb je heel wat woorden uit de boodschap, uit het woord van God zelf, die ons zeggen dat Christus voor alle mensen de weg tot God geopend heeft. Ja, dat lijkt inderdaad zo te zijn. En als je op het eerste gezicht kijkt en op het eerste gehoor oordeelt, dan zou je tot de conclusie moeten komen: het zal dan wel zo zijn. Alleen, als je natuurlijk in andere gedeelten van de Bijbel leest, dan kom je toch in problemen. Want de Bijbel maakt het op andere plaatsen heel duidelijk dat er ook mensen zijn die verloren gaan. Dat er ook mensen zijn die naar de hel gaan. Laat ik u één voorbeeld noemen. In het slot van Matteüs 25, als het gaat over het laatste oordeel, dan gaat het over schapen en bokken en over het oordeel over die twee categorieën. En dan zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk van de bokken die aan de linkerhand van de Heer Jezus staan en tegen wie de Heer Jezus zal zeggen: gaat weg van mij. Dan lezen we: en deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Dus er zullen er toch zijn die niet behouden worden. Nou, één van tweeën. Dan spreekt de Bijbel zichzelf tegen. Op de ene plaats, alle mensen worden behouden. Christus is voor de hele wereld gestorven. En op de andere plaats, er zullen er toch verloren gaan. De Bijbel spreekt zichzelf tegen. Of je moet die woorden die over verloren gaan maar niet al te serieus nemen. En die duiden hooguit een tijdelijke straf aan. Maar dat komt daarna toch ook allemaal wel weer goed. Er is geen eeuwige straf. Wel een straf, maar die is tijdelijk. En als die gedragen is, dan komt het tenslotte met alle mensen toch echt weer wel goed. Nou, wat zouden we daarop moeten antwoorden? Dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt? Dan mag u uitmaken wat van de Bijbel nog wel waar is en wat niet. Dan heb je met deze leer ook weinig troost. Want dan kan dat ook nog een foute interpretatie zijn. En dat de Heere de straf die hij aan de goddelozen en aan degene die hij veroordeelt voltrekt, dat de Heere die straf slechts tijdelijk doet zijn, dat is ook in strijd met wat de Heere in zijn woord zegt, want het gaat over de eeuwige pijn en het eeuwige vuur. Wel, dat is, dacht ik, genoeg om de conclusie te trekken. Nee, die leer van die alverzoening, die kunnen wij toch niet eerlijk in de schrift terugvinden. Dat brengt ons te veel in moeilijkheden met andere gegevens uit het woord van God. Dat is niet betrouwbaar, dat pad dat ons van deze kant gewezen wordt. Er zijn nog anderen die over deze vragen natuurlijk ook hebben nagedacht. Wie die met de Bijbel in aanraking komt en wie die een opdracht heeft om het evangelie te verkondigen, komt met vragen die hier liggen niet in aanraking. Wat hebben we op dit punt te verkondigen? Voor wie stierf Christus? Er zijn ook anderen die heel serieus met deze dingen bezig geweest zijn en die de leer van de alverzoening verwerpen. Maar die de leer van de algemene verzoening aanhangen. En wat zeggen die dan? Die zeggen: Christus stierf voor alle mensen. En ze komen het je vertellen ook. En ze zeggen je heel persoonlijk: weet je wel dat Christus voor jou stierf? Dat hij voor jouw zonden is gestorven? En als je dan vraagt, maar als dat dan zo is, dat Christus voor alle mensen gestorven is, en als je dat mag verkondigen, worden dan al die mensen zalig? Worden ze dan allemaal tot God teruggebracht? Dan zeggen deze aanhangers van de algemene verzoening, nee. Die gaan dus niet zo ver als de lui van de alverzoening. Ze zeggen op dit punt, nee. Wel gaf Christus zijn leven voor allen en een iegelijk. Maar er zullen er toch verloren gaan. Want dat zegt de schrift dus ook. Deze mensen willen dus recht doen aan die dingen die ik zojuist zei. Dat de Bijbel inderdaad ons vertelt dat er ook verloren zullen gaan. En toch houdt de man van de algemene verzoening vol. Maar toch stierf Christus ook voor degenen die dan tenslotte verloren gaan. Volgens hem is de vrucht van de dood van Christus dus niet dat allen voor wie de Heer Jezus stierf nu tot God teruggebracht worden. Dat is met sommigen wel waar, maar met anderen weer niet. Wat is dan de vrucht van de dood van Christus? Dit, dat alle mensen voor wie Christus stierf nu verlosbaar zijn, verlost kunnen worden. Christus heeft eigenlijk alleen hun zaligheid mogelijk gemaakt. En hoe komen ze aan die gedachte? Wel op grond van dezelfde teksten die ik u zojuist genoemd heb, die ook de aanhangers van de alverzoening gebruiken. Dat woord van Johannes de Doper, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat woord van de apostel Paulus in zijn brief aan Timotheus, dat God een behouder is van alle mensen, meest van de gelovigen. Dat woord van Paulus aan de Korintiërs, dat indien één voor allen gestorven zijn, en hij is voor allen gestorven. En dat woord uit Johannes 3 vers 16, een hele belangrijke, vaak geciteerde tekst in deze kring, dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Volgens de aanhangers van de algemene verzoening spreken deze teksten een duidelijke taal en die laten ons weten dat je geen andere conclusie kunt trekken dan dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven is en dat je dat tegen iedereen zonder onderscheid ook mag zeggen. En dat is een leer die een ontzaglijke aantrekkingskracht heeft. Dat is een leer waarvan wij zeggen, en de meeste mensen, althans bij het eerste horen, zeggen: kijk, dat is nou eens echt ruime evangelieprediking. Dat is nou eens echt een opbeurende boodschap. Geen gezeur over allerlei sombere dingen en over zonde en ongerechtigheid en over schuld en over zondaar worden voor God. Nee, de Heer Jezus is voor ons gestorven. Lees het maar, deze tekst, die tekst. Nou, wat moet je nog meer voor zorgen maken? Er is niks dat ons somber hoeft te maken, niks dat ons hier neer hoeft te drukken. Luister maar, God heeft u lief en hij heeft een plan voor uw leven. Christus is voor u gestorven. Is dat nou echt zo opbeurend? Zeggen dat Christus voor u gestorven is? En als je dan vraagt, ga ik dan zeker naar de hemel? Dan zegt die boodschapper, ja, dat weet ik nog niet. Want u kunt ook nog verloren gaan. Maar Christus is toch voor me gestorven? Ja, dat is zeker waar. Kan ik dan toch nog verloren gaan? Ja, dat kan. Maar wat voor zaligmaker is Jezus dan? Dan gaf hij zijn leven. Dan gaf hij alles wat hij had. Dan betaalde hij voor mijn zonde met de prijs van zijn bloed. En als het er dan op aankomt, dan blijkt hij toch nog niet in staat om al die mensen die hij gekocht heeft mee te nemen naar de hemel. En dan moet hij het toch nog toestaan dat er van degene die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed verloren gaan. Dan kan hij niet voor allemaal de zaligheid compleet maken. Waarom niet? Ja, zie je, dat hangt nou maar van de vraag af of jij wil geloven. Of jij zijn zaligheid wil hebben. Want als aan mensen de boodschap gebracht wordt, Christus is voor jou gestorven, dan wordt daarbij gezegd, neem jij hem nou ook aan? En als je dat niet doet, ja, dan is de Heer Jezus wel voor jou gestorven, maar dan ga je toch verloren. Hij heeft voor jou een stoel gereserveerd in de hemel. Maar als jij niet wil, blijft die stoel daar leeg staan. Maar kan een mens dat dan doen? Zijn wil gebruiken en tegen de Heere Jezus zeggen, ik wil u als mijn zaligmaker hebben. En heeft hij hem dan ook? Kan een mens dat doen? Zijn hart voor de Heere Jezus openzetten en komt de Heere Jezus dan vanzelf binnen? Ja, zegt deze man van de algemene verzoening, want de wil van die mens is nog in staat om zulke beslissingen te nemen. De wil van die mens is op de een of andere manier, niet helemaal, maar toch gedeeltelijk ontsnapt aan de ruïnerende gevolgen van de zonde. Die wil die is tot bepaalde hoogte nog intact gebleven. En die moet je dan ook nog maar gebruiken, die vrije wil. U begrijpt dat ik hier verder op door moet gaan op een moment waarop wij over het zaligmakende werk van de Heilige Geest gaan spreken aan de hand van Dordtse leerregels hoofdstuk 4. En bij hoofdstuk 3 komt het natuurlijk ook al ter sprake als de vraag beantwoord wordt, en hoe ver heeft de zonde nou bij de mens alles verwoest? Of is er nog wat inderdaad ontsnapt aan de verwoestende macht van de zonde? Is de verdorvenheid algeheel, totaal of maar gedeeltelijk? Wel, uw gemeente, u hebt intussen al wel herkend wat ik probeerde uit te beelden en onder woorden te brengen. Deze Arminiaanse boodschap is vandaag, ik zou bijna zeggen, alomtegenwoordig. Natuurlijk in de evangelische kringen, maar vergis u niet. Dat evangelische gedachtegoed, dat heeft zijn intree al lang gedaan in reformatorische kringen ook. En dat is inderdaad zowat alomtegenwoordig. Maar hebt u door dat volgens deze leer Christus niet onze zaligmaker is, maar dat ik mijn eigen zaligmaker ben? Dat ik de laatste stap moet doen, dat ik de laatste beslissing moet nemen, dat ik de knop moet omdraaien. En als ik dat niet doe, doet Christus het ook niet. Dan staat hij machteloos. Want hij is met al zijn arbeid toch uiteindelijk afhankelijk van de mens. En van wat de mens zal doen. Maar wat zegt de Bijbel nou? Af en toe is het nodig, gemeente, en de apostelen wisten dat ook. En grote gedeelten van hun brieven zijn er dan ook aan gewijd om dwaalleer te bestrijden. Af en toe is het nodig dat het in de preekstoel ook gebeurt. Dwaling, en zeker actuele dwaling. Een dwaling die allerwege om ons heen is aan te wijzen. En met de schrift in de hand te weerleggen. Want waar het voor ons op aankomt, dat is dat we toch allereerst blijven bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Bij de leer die naar de godzaligheid is. Bij het eigen woord van God. En dat we dat niet uitleggen naar eigen inzichten. De schrift is niet van eigen, gegeven om daar zelf onze conclusies uit te trekken, die alleen maar berusten op ons verdorven verstand. Maar wij zullen naar de zin en mening van de Heilige Geest te werk moeten gaan. Wat zegt de Bijbel dan? Als het gaat over hoe ver zich de verzoeningsarbeid van de Heere Jezus uitstrekt, zegt de Bijbel dan ook: Christus is voor alle mensen gestorven? Nergens. De leer die naar de godzaligheid is, sprekend over de verzoening, het verzoeningswerk van Christus en hoe ver zich dat nou uitstrekt, maakt duidelijk dat de genade, zo zeggen we dat, particulier is. En dat de verzoeningsarbeid van Christus beperkt is. Niet voor allen, maar voor sommigen. Alleen, en nou kom ik bij het begin van mijn preek terug, vat u dat sommigen nou ook weer niet op alsof het zou willen betekenen weinigen. Het is waar, Christuskerk wordt wel eens aangeduid als klein kuddeke. Maar diezelfde kerk wordt op een andere plaats aangeduid als een schare die niemand tellen kan. Uit alle volken en geslachten van deze wereld. En Jezus gebruikt het woord velen, zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En het bloed van Christus vergoten voor velen. Nee, als ik het heb over sommigen, dan moet u dat niet gaan inperken tot een handjevol, tot een paar, tot weinigen. Maar dan zijn dat er inderdaad velen. Maar die velen zijn niet allen. De verzoeningsarbeid, het resultaat ervan is beperkt. Beperkt in de uitgestrektheid. Maar niet beperkt in de diepte. Niet beperkt zoals de Arminiaan zegt: Christus is voor jou gestorven. Maar nou is nog de vraag of hij zalig wordt. Nee, als Christus voor de zijnen gestorven is, dan is hij voor de zijnen gestorven met alle gevolgen daarvan. En dan zal er geen klauw achterblijven. En dan is het echt nooit meer de vraag, althans het hoeft nooit meer de vraag te zijn van Gods kant en van Christus kant uit bezien, of dat werk van de Heere Jezus wel vrucht zal dragen. Absoluut, daar is geen twijfel aan. Degenen die door het bloed van Christus gekocht zijn, die zullen zalig worden. En daarom, gemeente, ik las u paragraaf 8 van onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 2. Daar wordt het gezegd dat dat werk van Christus zich uitstrekt tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigend geloof te begiftigen. Die alleen. En even verderop staat er: die allen en die alleen. Maar dan lees je verder dat zaligmaken betekent dat ze inderdaad onfeilbaar tot de zaligheid gebracht zullen worden. En dat ze zonder enige twijfel echt krachtiglijk verlost zullen worden. Geen enkele twijfel aan het resultaat van Christus' werk. Degene voor wie hij stierf, ze zullen straks allemaal gevonden worden rondom de troon van God in het hemels heiligdom. Voor wie stierf hij dus? Nou, dan mag je inderdaad het woord gebruiken dat onze Dordtse leerregels daar gebruikten, voor de uitverkorenen. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die Christus van zijn Vader gekregen heeft. Even teruggaande naar de eeuwigheid, de nooit begonnen eeuwigheid, toen heeft de Vader in zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen een deel van het gevallen geslacht van Adam lief gehad met een eeuwige liefde. En die wilde hij gaan verlossen. En de weg waarlangs hij ze zou gaan verlossen, dat zou de weg zijn van Christus zelf overgave, zijn dood en bloedstorting. En toen heeft de Vader ze aan de Zoon gegeven. Zo worden ze ook genoemd, zo noemt de Heer Jezus ze in het hoge priesterlijk gebed, als hij zegt, ik heb ze bewaard, Vader, allen die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe in zijn eeuwig besluit, in zijn eeuwig besluit waarin hij besloten heeft om ze lief te hebben. En gij hebt ze mij gegeven en ik heb ze bewaard in uw naam. En voor hen is hij de weg van het lijden en sterven gegaan. En hen heeft hij uit de macht van de dood en van de duivel en van de zonde verlost. En hen brengt hij terug tot God. Hen allen. En hen alleen. Geen alverzoening. Geen algemene verzoening. Maar als u dan een andere term wilt horen, zoals we die in de geloofsleer gebruiken, particuliere verzoening. Geen universalisme, geen arminianisme, maar en daar danken we God voor dat hij die man ook gegeven heeft. En dat hij van God licht en wijsheid heeft gekregen om de schriften op deze manier te verstaan en de dingen onder woorden te brengen. En zijn nazaten die hem gevolgd hebben, daar danken we God eveneens voor. Ik doel op Johannes Calvijn. Calvinisme. Is dat dan inderdaad zo? Is dat dan echt de Bijbelse leer? Is dat wat de Heere ons in zijn woord voorhoudt en wat hij van ons verwacht dat we geloven zullen en belijden zullen? En dat daarnaar ook de praktijk van het kerkelijke leven en de aard van de prediking zal worden afgemeten. Gemeente, laat ik u een aantal dingen, en we gaan zo meteen een paar van die bijbelteksten na, die algemene verzoening en die alverzoening mensen gebruiken. Maar laat ik u eerst een paar bijbelse lijnen trekken. En dan moet u bij wat ik ga zeggen niet bij voorbaat zeggen, oh wat een moeilijke woorden en wat een moeilijke begrippen. Soms moeten we wel eens wat moeilijke woorden gebruiken. Ik denk aan wat ik zou willen noemen de intertrinitarische relaties. Ja, wat is dat dan? Triniteit, wat is dat? Jongens en meisjes, wat is de triniteit? De drie-eenheid, nietwaar? Trinitarisch, dat is wat met de drie-eenheid samenhangt. Intertrinitarisch, dat heeft betrekking op de relaties tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou zijn alle drie de goddelijke personen bij de zaligheid van zondaren betrokken. De Vader, wat doet hij? Hij verkiest. De Zoon, hij verlost. De Heilige Geest heiligt, maakt deelachtig. En zo hebben ze allemaal hun eigen terrein, als ik het zo wat menselijk mag uitdrukken. Ze hebben allemaal hun eigen inbreng, hun eigen bijdrage, hun eigen onderdeel in het verlossingswerk. De Vader in het verkiezen van zondaren, de Zoon in het verlossen met alles wat daaraan verbonden is. En de Heilige Geest met de uitwerking daarvan in het hart van een mens als hij wedergeboorte en geloof schenkt. En we noemen dat kort gezegd het deelachtig maken. Het in bezit stellen, het toe-eigenen. Nou, hoe ver strekt zich de verkiezing van de Vader uit? Tot alle mensen? Nee. Nee, dat hebben we gezien toen we het eerste onderdeel van de leer der genade bespraken. En toen de Heer in zijn woord ons duidelijk maakte dat de verkiezing niet tot alle mensen uitgestrekt is. Maar tot de verkorenen. En dat er ook zijn die hij niet heeft verkoren. Die hij in de val en ongehoorzaamheid heeft laten liggen. Dus het werk van de Vader strekt zich niet uit tot alle mensen in het algemeen. Het werk van de Geest. Gebeurt dat in alle mensen? Werkt hij overal, bij iedereen, de wedergeboorte? Worden alle mensen nieuwe schepselen in Christus? Worden alle mensen met het waarachtige geloof begiftigd? Krijgen alle mensen deel aan de genade Gods en leren ze allemaal hun betrouwen op de Heer Jezus stellen? Nee, dat werk van de Heilige Geest is ook beperkt. Het werk van de Vader beperkt tot een aantal mensen. Het werk van de Geest beperkt tot een aantal mensen. Het werk van Christus dan. Is dat uitgestrekt tot alle mensen, dan is de eenheid in de drie-eenheid gebroken. Dan doet Christus werk voor mensen voor wie de Vader geen liefde heeft. En in wier hart de Heilige Geest nooit aan het werk gaat. Dus vanuit deze Bijbelse lijn kun je alleen al aantonen dat het onmogelijk is om te geloven dat Christus voor alle mensen gestorven is. Een tweede lijn die ik uit de Bijbel met u zou willen trekken, die heeft te maken met het werk van Christus als priester. Wat doet een priester? Laat ik het beperken tot twee dingen. Offeren en bidden. Christus als de grote hoge priester doet dat werk ook. Hij offert en hij bidt. Voor wie bidt hij? Laat het hem zelf zeggen. Johannes 17, vers 9. In het hoge priesterlijk gebed weer. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij mij geschonken hebt. Zijn voorbeden is dus beperkt tot de gegevenen van zijn Vader, tot degenen die door het waarachtig geloof aan hem verbonden zijn. En als hij nou alleen voor hen bidt, kan het dan bestaan dat hij voor allen zijn leven geeft? Strekt het ene deel van zijn priesterwerk zich tot een deel van de mensheid uit en het andere deel tot de hele mensheid? Dat is toch een inconsistentie in Christus? Dat kan natuurlijk niet. Wel nu, deze argumenten, gemeente, ontleent aan God, ontleent aan Christus, ontleent aan de werken Gods, ontleent aan het werk van Christus, zouden, dacht ik, toch genoegzaam moeten zijn om ons te overtuigen. En toch zijn alle mensen niet overtuigd. En die blijven wijzen op teksten die spreken van allen en teksten die spreken van de wereld. En die teksten blijven ze toch gebruiken en daar blijven ze zich op beroemen en moet je ze dan toch uiteindelijk ook weer geen gelijk geven. Als je op de klank afgaat misschien wel, maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan niet meer. Overigens wilt u toch met mij wel aannemen dat onze vaderen, toen zij ook deze paragraaf 8 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels schreven, en toen ze meerdere passages in de belijdenisgeschriften schreven, u wilt toch met mij wel aannemen dat die vaderen die teksten ook allemaal wel gekend hebben. En dat we ze niet pas daarna in de Bijbel hebben zien staan. Maar ondanks dat ze ze kenden en goed kenden en heel grondig bestudeerd hadden, zijn zij toch gebleven bij de leer van de particuliere genade en de particuliere verzoening. Nou, hoe moeten we dan verschillende van die teksten lezen? Alle mensen. Allemaal, hoofd voor hoofd, allemaal, individueel, iedereen zonder uitzondering. Of allerlei mensen. Mensen niet alleen uit het Jodendom, maar ook uit andere volkeren. Mensen uit al de volkeren onder de hele hemel vandaan. Niet mensen die maar tot één volk behoorden. Dat was zo in het Oude Testament. Vrijwel uitsluitend alleen Israël deelde in het heil. Een enkeling kon bij Israël worden ingelijfd en is bij Israël ingelijfd. Maar het heil was toen beperkt tot maar één natie op deze aarde. Maar God heeft toch die middelmuur gebroken. En hij heeft toch de grenzen opengezet. En hij is toch met het evangelie naar alle volkeren en alle landen gegaan. En dat is toch het zendingsbevel geweest. Gaat dan heen in de gehele wereld. En daar hoor je dezelfde woorden. Wereld, allen en overal vandaan komen ze nu. En dat woord wereld, ja, dat is een woord dat in de Bijbel heel wat keren verschillende betekenissen heeft. Soms is dat de schepping, de kosmos. Soms is dat de verdorven, de boze wereld. En dan lezen we, heb de wereld niet lief nog hetgeen in de wereld is. Want de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid. De wereld is vijandig tegenover God. Zo wordt dat woord wereld ook wel gebruikt. En het woord wereld wordt ook wel gebruikt in de betekenis van de hele bewoonde wereld, waar ook maar mensen zijn, waar ook maar volken wonen, waar ook maar het evangelie mag worden verkondigd, daar in die hele wereld waar dat evangelie gebracht en geloofd wordt, daar vergadert Christus door zijn woord en geest zijn gemeente. En nou stem ik je toe, er zijn ook een aantal teksten die we zomaar niet even in een handomdraai terzijde kunnen leggen. Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, vereist wel wat meer aandacht. 1 Timotheus 4, vers 10, God is een behouder van alle mensen, doch allermeest van de gelovigen, verwijst ook nog wel wat meer aandacht. Laat ik daar die aandacht nu niet aan geven. Maar in verband met een aantal vragen die nog overgebleven zijn, daar volgende week nader op ingaan. Maar ik zei, laten we schrift met schrift vergelijken. En laat de Heer het laatste woord hebben. Drie teksten. Johannes 10. De gelijkenis van de goede herder en zijn schapen. Daar lees je het, voor wie de goede herder zijn leven stelt. Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. In die gelijkenis is ook sprake van huurlingen. In die gelijkenis is ook sprake van wolven. Maar voor wolven stelt de goede herder zijn leven niet. Voor zijn schapen. En voor hen allen. En voor hen alleen. Efeze 5. De gelijkenis, ja, je mag het inderdaad een gelijkenis noemen, van het huwelijk door de apostel Paulus, toegepast op de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Vers 25, Efeze 5. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Voor de gemeente. En u begrijpt de implicatie. Paulus zegt, mannen, heb je eigen vrouwen lief. Zoals Christus ook zijn eigen bruidskerk lief gehad heeft. En zijn liefde ging zo ver voor zijn bruidskerk dat hij zichzelf voor haar gegeven heeft. Voor haar. En niet voor anderen. En dan Handelingen 20, afscheidswoord van de apostel Paulus van de gemeente van Efeze. Die ontroerende geschiedenis die ons vertelt dat de apostel Paulus, wetende dat hij naar Jeruzalem gaat en nooit meer in Efeze terug zal keren. En dat ze elkaar nooit meer zullen zien. Wat er nou gaat gebeuren, dat is een afscheid voor altijd. En dat laat de atmosfeer in die zaal waar ze met elkaar samen zijn, Paulus en de ouderlingen van Efeze, met een geweldige spanning. En te midden van dat moment, dat emotionele moment, zegt de apostel, zo heb dan acht op uzelf, vers 28, en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Een gemeente heeft hij gekregen door zijn eigen bloed. Gemeente, ik verontschuldig me niet dat ik vanavond nogal wat heb moeten uitleggen. De zuiverheid van de leer in deze tijd van Arminiaanse verwarring allerwege vereist het. Volgende week kom ik op de dingen terug, zoals ik u zo pas al aankondigde in een bepaald aspect dat ik zojuist even noemde. Ik hoop dan meer ruimte te hebben om ook wat toepassing te maken. Maar toch vanavond ook nog een paar woorden. In de dagen van mijn jeugd wist ik heel goed, dat was me van thuis bijgebracht, dat hoorde ik in de kerk, dat er wat met een mens gebeuren moet. Dat een mens bekeerd moet worden. Dat wedergeboorte noodzakelijk is. En als ik van de gereformeerde basisschool, lagere school noemden ze dat, thuis kwam en wel eens zei dat we allemaal schaapjes van de goede herder waren, dan zei mijn vader, ik heb nooit zoveel over mijn ouders gepraat, zeker niet in de preekstoel, maar dan zei mijn vader, jongen, was dat maar waar. Maar als ze je dat op school vertellen, dan is het nog niet waar, hoor. Je bent pas een schaap van de goede herder als je echt wedergeboren en bekeerd bent. En als ik dan eens een keer zei, ja, maar op school zeggen ze de Heere Jezus is voor onze zonde gestorven, dan kreeg ik een soort gelijk antwoord. En dan werd me wel duidelijk gemaakt dat je dat zo niet zeggen kon. Dat kon je echt alleen maar zeggen als je werkelijk gelovig geworden was. En je moest dan maar zeggen, nee, de Heere Jezus is voor de zonde van zijn volk gestorven. Simpel, hè? De kinderen ook een beetje terminologie leren, hoe ze zich moeten uitdrukken. Tegenwoordig, ik hoor het altijd. Het ontgaat me nooit, omdat je er zo van je jeugdjaren op gespitst bent. Maar tegenwoordig wordt het zo vaak gezegd door jongeren en door ouderen, de Heere Jezus is voor ons gestorven. Gewoon klakkeloos, maar dat is de terminologie nu zo langzamerhand geworden. Leren we onze kinderen ook in dat opzicht nog juist taalgebruik? En zit het misschien hiermee in verband dat we zo algemeen zijn gaan spreken, dat het geestelijke leven ook zo veralgemeend en zo oppervlakkig wordt? En is dit soort redeneringen, dit soort taalgebruik misschien een middel dat de duivel al lang gehanteerd heeft om ons wat in slaap te sussen? Natuurlijk, er moet wel wat gebeuren met een mens, maar ja, de Heer Jezus is toch voor onze zonde gestorven. En op den duur ga je dat geloven en dan is het toch wel goed met je. En is het hierdoor dat er toch zo weinig gestreden wordt om in te gaan door de enge poort. Zijn we op deze manier toch heel subtiel, zonder dat we er erg in hadden, via de achterdeur, via een raampje ergens in het keukenraam, beïnvloed door de gedachtegang van het arminianisme. En heeft het ons zo inderdaad al in zijn greep gekregen. Gemeente, laten wij ook aan taalzuivering doen. Ook in de manier waarop we over de dingen spreken. En waarop we onze kinderen over de dingen leren spreken. Christus is niet voor ons gestorven. Dat kun je zo niet zeggen. Hij is voor zijn volk gestorven. En je mag voor de uitverkorenen zeggen, je mag voor de gelovigen zeggen. En als je zegt, Christus is voor ons gestorven, dan zou je eigenlijk altijd moeten vragen, voor jou ook? Weet je dat zeker? Hoe weet je dat? Hoe heb je dat geleerd? Tweede, Christus stierf voor zijn volk. Gemeente, maar dan is het voor u en voor mij absoluut noodzakelijk dat we bij dat volk zullen horen. Want als je daar niet bij hoort, dan heb je geen deel aan dat bloed van Christus en dan heb je geen deel aan dat werk van Gods geest en dan word je door Christus ook niet tot God teruggebracht. Dan zullen we er toch ernst mee moeten maken om bij dat volk van de Here te mogen behoren of gaan behoren. En dan zullen we toch geweld moeten leren doen op het Koninkrijk der Hemelen om de Here te bidden en gedurig te bidden. Here, mag ik bij uw volk horen? En dan moeten jullie jongens en meisjes, en dat is echt niet vreemd hoor, dat gebed wat je vroeger, en misschien jullie niet meer, maar wat dan vroeger ook wel aan kinderen voorgehouden werd, dat gebed bidden, Here, mag ik van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Want hij stierf voor zijn schapen. En daar zijn ook lammeren bij. Dan is het wel zaak, gemeente, dat we er ernst mee maken. Want er is maar één volk dat deelt in Christus' offer. Er is maar één volk dat door hem tot God gebracht wordt. En horen we er niet bij, dan zijn we verloren. En hoe moet dat dan straks in de eeuwigheid? En dan tenslotte, sommige mensen zeggen, ja, daar heb je het nou weer. Negatief preken. Negatief preken. Zeggen wat het niet is. Wat voor hoop geef je de mensen nou? Wat blijft er nou over? Waar je nou wat aan hebt? Gemeente, ik hoop niet dat u dat oordeel ook over dit soort prediking velt. Het zou niet best wezen, naar mijn overtuiging. Maar dit is nou juist geen negatieve preek. Volgende week, dan hoop ik u te laten zien dat ondanks de beperktheid van de verzoening, het aanbod van genade in geen enkel opzicht beperkt is. Begrijpt u dat niet? Laat het dan een paradox zijn. Maar het is waar. De beperktheid van de genade, je legt geen beperkingen op aan de evangelieprediking. Weet u wat er negatief is? Wat je bij die Arminiaanse prediking kunt horen. Oh, maar die zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is, ja. En als je daar gaat vragen wat dat betekent, dan zeggen ze, de Heer Jezus, die is begonnen een brug te bouwen over de kloof die jou van God scheidt. En daar heeft hij zoveel voor gedaan. En moet je eens kijken hoe ver die gekomen is. Die brug die reikt al halverwege de kloof. Ja, maar halverwege. En de rest dan? Wat moet jij nou doen? Wat moet jij nou doen? Jij moet willen. Jij moet meewerken. Jij moet je wil gebruiken. Je moet Jezus aannemen. Is dat positief preken? Gemeente, dat is alleen maar positief preken voor mensen die zichzelf niet kennen. Die geen greintje zelfkennis hebben. En die kunnen zich daar dan helemaal aan overgeven. En helemaal in verheugen. Maar dat is een boodschap die niks betekent en waar je niks mee kunt beginnen als je in de ruisende kuil zit en in modderig slijk. Als je verloren ligt met gebroken armen en benen, omdat je door je zonde in het ravijn gestort bent en je nog niet eens je arm of je hoofd op kan lichten. Wat heb je dan aan zo'n boodschap? Als je aan het eind bent met alle menselijke mogelijkheden. Als je gaat ontdekken doordat de Heer je dat laat zien, hoe groot je zonde en ellende zijn. Als je leert roepen uit de diepte en niks anders meer kunt doen dan roepen uit de diepte. Wat heb je dan aan zo'n Arminiaanse boodschap? Je hebt er niks aan en je kunt er niks mee. En dat is deprimerend preken. Dat is preken waar mensen inderdaad geen enkele troost en geen enkele bemoediging uit ontvangen. Nee, geef mij dan die boodschap die mij zegt dat als Christus het werk voldaan heeft, dat hij het helemaal gedaan heeft. Als dan Christus een brug gebouwd heeft over de kloof die mij scheidt van God, van mijn maker, van mijn schepper tegen wie ik gezondigd heb en bij wie ik nooit terug kan komen. Als Christus dan begonnen is een brug te bouwen en als ik dan mag weten dat hij die brug tot de laatste spijker en de laatste schroef en de laatste plank volmaakt heeft en dat hij dan nog zelf over die brug komt om mij als mijn verloren bestaan met al mijn gebrokenheid en mijn ellendigheid zo zelf tot God te brengen, dan zeg ik, dat is prediking waar een mens hart uit mag, moed uit mag putten en waar die troost uit mag ontvangen. Een zaligmaker die het niet voor de helft, niet voor 99% doet, maar die het helemaal doet. Een algenoegzame zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Halleluja. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 138, het vierde vers. Laten wij samen danken. Heren, mogen we daar dan maar mee eindigen. Met het feit dat de dichter kon zeggen en dat allen die datzelfde geloof met hem ontvangen hebben, het met hem ook mogen meezeggen dat gij de werken uwer handen niet zult laten varen. En dat dat dan ook tegelijkertijd maar moed mag geven om van u te bidden, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ten slotte bent u, Heer Jezus, een volkomen zaligmaker, een algenoegzame zaligmaker. En is uw werk een volmaakt werk en er ontbreekt niets aan. Het hoeft geen aanvulling, er hoeft niks bij, het is allemaal genoeg. En de Vader, uw Vader, heeft het gezegd ook, dat het genoeg is. Wat zou het wezen, Heer, als er nou van onze kant toch nog bij wat bij moest? En dat mag dan ogenschijnlijk een hele mooie boodschap zijn en een aantrekkelijke boodschap. Maar een arme zondaar heeft er toch niks aan. Heere, geef dat wij dat ook mogen beseffen, dat we aan zo'n boodschap echt niks hebben. En dat het ons echt niet troost. En dat het ons echt niet opbeurt. Omdat er toch nog zoveel van onze kant bij moet en wij moeten doen wat we niet kunnen, absoluut niet kunnen. Nou, laat het woord ons weten dat u alles doet. Dat u het helemaal doet. Heren, wij vragen van u, geef ons een juist zicht op deze dingen. En dan zijn we ons bewust, want alles kan ook niet gezegd worden in een uur tijd of nog iets minder. Want er is wat dat betreft nog veel meer, heren. Nu zijn we ons bewust dat we niet alles gezegd hebben. En laat niemand nu de conclusie trekken dat alles nu inderdaad gezegd is. Geef ons gelegenheid om volgende week ermee door te gaan en verder na te denken over de Godsopenbaring ten aanzien van deze materie. En geef dat we zo ook voor vanavond dan maar werkzaam mogen zijn met het feit, o God, dat u ons dat evangelie laat aanbieden en ons die naam van die zaligmaker laat noemen, met de bedoeling dat we nou tot hem de toevlucht zouden nemen. En dat wij niet gaan redeneren en ons niet bezighouden met allerlei beschouwingen, maar dat we nu als armen en ellendigen ons tot u mogen wenden om van uw hulp en genade te ontvangen. Om bij uw volk te mogen horen, heren. Want dat zal toch de beslissing, daar zal toch de beslissing vallen. Zijn we een van uw kudde? Het is een grote kudde. Een grote kudde. Maar dat impliceert nog niet dat we er allemaal bij horen. De herder moet ons wel kennen. En wij moeten de herder gaan kennen. En daarom, heren, werk door uw Heilige Geest dat wat nodig is tot onze zaligheid. En geef dat we ook in de leer standvastig mogen zijn. Ook in deze tijd. Om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. 111, het vijfde vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.